Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 25 maart, die u ook kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Daar gaat hij verder in zijn catecheses over de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en meer bepaald over de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium. Verder zullen we stilstaan bij enkele cijfers die bekendgemaakt zijn over Monaco, de plaats waar hij op 28 maart naartoe zal afreizen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op maandag 23 maart heeft de Heilige Vader kardinaal Marcello Semeraro ontvangen in audiëntie. En dat betekent dat er opnieuw vorderingen zijn in het heiligverklaringsproces van bepaalde mannen en vrouwen die op bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in hun leven. Zo werd het onder meer door de paus het offer van het leven van de dienaar Gods Ludovico Altieri erkend, bisschop van Albano en tevens kardinaal van de Heilige Roomse Kerk. Geboren op 17 juli 1805 in Rome, in Italië dus, en overleden op 11 augustus 1867 in Albano Laziale, eveneens in Italië. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Eduardo Giuseppe Flanagan, een diocesane priester, die stichter was van een initiatief dat heette Boys Town, geboren op 13 juli 1886 in Ierland en overleden op 15 mei 1948 in Berlijn in Duitsland. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Henri Caffarel, diocesaan priester en stichter van de vereniging Équipe Notre-Dame en van het seculiere instituut Fraternité de Notre-Dame de la Résurrection, geboren op 30 juli 1903 in Lyon in Frankrijk en overleden op 18 september 1996 in Beauvais, eveneens in Frankrijk, werden ook herkend. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Stanislava Samulowska, geboren als Barbara, geprofeste religieuze van de Sociëteit van de Dochters van de Heilige Vincentius a Paolo, geboren op 30 januari 1865 in Voriti, het huidige Polen, en overleden op 6 december 1950 in Guatemala, stad in Guatemala. Zo werden ook de heroïsche deugden erkend van de eerbiedwaardige dienaar Gods Giuseppe Castagnetti, een gelovige leek en vader, geboren op 15 maart 1909 in Monte Baranzone in Italië en ook daar overleden op 22 juni 1965. Diezelfde dag nog ontving de Heilige Vader ook Monseigneur José Luis Díaz Marie Blanca Sánchez, de zaakgelastigde bij de studiemissie van de Heilige Stoel in Hongkong. De paus ontving een delegatie van de World Holocaust Remembrance Museum, Yad Vashem. Een audiëntie werd verleend aan de aartsbisschop van New Orleans in de Verenigde Staten, Monsieur James Francis Checchio. En ook de aartsbisschop van Philadelphia voor de Latijnen uit de Verenigde Staten, Monsieur Nelson Jesus Perez, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de leidinggevenden en het personeel van ITA Airways. En dat is natuurlijk de Italiaanse vliegtuigmaatschappij die de Heilige Vader ook hanteert en gebruikt wanneer hij een apostolische reis maakt. Op woensdag 25 maart ontving de Heilige Vader een delegatie van het Program for Christian-Muslim Relations in Afrika. Dus een initiatief dat probeert om de relaties tussen christenen en moslims in Afrika, zeg maar, te faciliteren. En de paus die heeft daar volgende toespraak gegeven. Mijn dierbare broeders en zusters, vrede zij met u. Ik heet u van harte welkom en schenk u mijn broederlijke groeten. Ik spreek mijn waardering uit voor uw inzet om de broederschap tussen christenen en moslims te bevorderen via het programma voor de relaties tussen christenen en moslims in Afrika, met de naam Procmura, dat zijn zetel kent in Kenia. Ik wil ook het dicasterie voor de interreligieuze dialoog bedanken voor zijn toegewijde dienst, die de kerk in staat stelt vooruitgang te boeken in de dialoog met aanhangers van andere religies en vrede en een geest van broederschap onder allen te bevorderen. De katholieke kerk roept op tot wederzijds begrip en respect voor aanhangers van andere religies en stelt dat zij niets afwijst van wat waar en heilig is in deze religies, aangezien zij niet zelden een vonk weerspiegelen van die waarheid die alle mensen verlicht. Een citaat uit het document, of de verklaring moet ik zeggen, van het Tweede Vaticaans Concilie over de relaties met andere religies, Nostra Aetate. In feite is elke authentieke weg naar eenheid en gemeenschap die door christenen en mensen van goede wil wordt bewandeld een werk van de Heilige Geest en vereist het dat de harten zich openstellen voor ontmoeting en dialoog, zodat men elkaar in oprechte broederschap kan omhelzen. Een citaat uit Unitatis Redintegratio. In dit verband is uw voortdurende dialoog met het dicasterie een positief teken dat christenen aanspoort om, geleid door de liefde van Christus, de gemeenschap te bevorderen en de inzet voor samenwerking tussen christenen en moslims ten behoeve van het algemeen welzijn te verdiepen. Door deze inspanningen zullen vrede, gerechtigheid en hoop steeds meer bloeien in de Afrikaanse samenlevingen en elders. Evenzo vertrouw ik erop dat deze bijeenkomsten vruchten zullen afwerpen door het delen van basisinitiatieven ter bevordering van sociale vriendschap, de versterking van samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk onderscheiden van die gebieden die dringende actie vereisen. In een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door religieuze radicalisering, verdeeldheid en conflicten, laat uw gezamenlijke getuigenis zien dat het mogelijk is om ondanks culturele en religieuze verschillen in vrede en harmonie samen te leven en te werken. Zoals ik aan de leiders en vertegenwoordigers van de wereldreligies heb gezegd, ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Nostra Aetate, hebben wij de grote verantwoordelijkheid om onze mensen te helpen zich te bevrijden van de ketenen van vooroordelen, woede en haat, hen te helpen boven egoïsme en zelfgerichtheid uit te stijgen, hen te helpen de hebzucht te overwinnen die zowel de menselijke ziel als de aarde vernietigt. Op deze wijze kunnen wij onze volkeren ertoe leiden profeten van onze tijd te worden, dat we zeggen, stemmen die geweld en onrecht aan de kaak stellen, verdeeldheid helen en vrede verkondigen voor al onze broeders en zusters. Met deze overwegingen en terwijl ik uw initiatieven toevertrouw aan de goddelijke voorzienigheid, roep ik over u overvloedige zegeningen af, opdat u vredestichters, getuigen van hoop en bouwers van authentieke broederschap mogen zijn. Het is een genoegen om hier deze ochtend bij u te mogen zijn. God zegene u allen. Aldus paus Leo XIV aan dit initiatief Program for Christian-Muslim Relations in Africa. Op donderdag 26 maart ontving de paus kardinaal Victor Manuel Fernandez, dat is de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Ook de voorzitter van de ministerraad van Bosnië en Herzegovina werd ontvangen door de paus, mevrouw Borjana Christo, samen met haar gevolg. Een audiëntie werd verleend aan de bisschop van Orihuela Alicante in Spanje, monseigneur José Ignacio Munilla Aguirre. Ook een audiëntie voor kardinaal Claudio Gugherotti, prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken. De leden van het presidium van de Leadership Conference of Women Religious werden eveneens door de paus ontvangen, als ook de bisschop van Aosta in Italië, monseigneur Franco Lovignana. Er werd een audiëntie verleend aan pater Youssef Faltas Makar en de deelnemers aan de bijeenkomst georganiseerd door het Nationaal Centrum voor Transplantaties werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. De paus heeft ook een boodschap geschreven naar aanleiding van de 63ste Werelddag voor Roepingen, een gebedsdag die plaatsvindt om God te vragen om roepingen te mogen ontvangen. En de Heilige Vader heeft daarbij het volgende geschreven. Dierbare broeders en zusters, zeer geliefde jongeren, geleid en beschermd door de verrezen Jezus, zullen wij op de vierde zondag van Pasen, ook wel de zondag van de Goede Herder genoemd, de 63ste Wereldgebedsdag voor Roepingen vieren. Het is een gelegenheid van genade om enkele overwegingen te delen over de innerlijke dimensie van de roeping, opgevat als de ontdekking van Gods gratis geschenk dat in het diepste van ieders hart tot bloei komt. Laten wij dan samen de weg bewandelen van een werkelijk mooi leven die de herder ons wijst. In het evangelie van Johannes noemt Jezus zichzelf letterlijk de goede herder. Deze uitdrukking verwijst naar een volmaakte, authentieke en voorbeeldige herder, omdat hij bereid is zijn leven te geven voor zijn schapen en zo de liefde van God te tonen. Het is de herder die fascineert. Wie naar hem kijkt, ontdekt dat het leven werkelijk mooi is als men hem volgt. Om deze schoonheid te kennen, volstaan de ogen van het lichaam of esthetische criteria niet. Er is contemplatie en innerlijkheid voor nodig. Enkel wie stilstaat, luistert, bidt en zijn blik ontvangt, kan vol vertrouwen zeggen: ik vertrouw erop, met hem kan het leven werkelijk mooi zijn. Ik wil de weg van deze schoonheid bewandelen. En het meest bijzondere is dat wij door zijn discipelen te worden zelf ook mooi worden. Zijn schoonheid verandert ons. Zoals de theoloog Pavel Florinsky schrijft, maakt de ascese de mens niet goed, maar mooi. Het kenmerk dat de heiligen onderscheidt, is namelijk naast goedheid de stralende spirituele schoonheid die uitstraalt van wie in Christus leeft. Zo openbaart de christelijke roeping zich in al haar diepgang. Deelnemen aan zijn leven, zijn missie delen, schitteren met zijn eigen schoonheid. Deze innerlijke communicatie van leven, geloof en zingeving, dat was ook de ervaring van de heilige Augustinus, die in het derde boek van de belijdenissen, terwijl hij zijn zonden en jeugdzonden bekent, God erkent als dieper in mij dan al mijn innerlijkheid. Naast het zelfbewustzijn ontdekt hij de schoonheid van het goddelijke licht dat hem in het donker leidt. Augustinus ziet de aanwezigheid van God in het diepste van zijn ziel en dit houdt in dat hij het belang heeft begrepen en beleefd van de zorg voor het innerlijk als ruimte voor de relatie met Jezus, als weg om de schoonheid en de goedheid van God in zijn eigen leven te ervaren. Deze relatie wordt opgebouwd in gebed en stilte. En indien gekoesterd, opent ze ons voor de mogelijkheid om de gave van de roeping te aanvaarden en te beleven, die nooit een oplegging is of een vooraf vastgesteld schema waaraan men zich eenvoudig weg moet houden, maar een project van liefde en geluk. Dit zorgt voor het innerlijk. De zorg voor het innerlijk. En dit is het punt van waaruit wij dringend opnieuw moeten vertrekken in de roepingenpastoraal en in de steeds nieuwe inzet voor evangelisatie. En in deze geest nodig ik iedereen, gezinnen, parochies, religieuze gemeenschappen, bisschoppen, priesters, diakens, catechisten, opvoeders en leken uit om zich steeds meer in te zetten voor het creëren van een gunstig klimaat, zodat deze gave kan worden ontvangen, gevoed, gekoesterd en begeleid om overvloedige vruchten te dragen. Enkel wanneer onze omgevingen stralen door levend geloof, voortdurend gebed en broederlijke begeleiding, kan Gods roeping tot bloei komen en rijpen, en zo een weg van geluk en redding worden voor iedereen en voor de wereld. Laten wij, terwijl we de weg bewandelen die Jezus, de Goede Herder, ons wijst, onszelf beter leren kennen en God, die ons heeft geroepen, van dichterbij leren kennen. De Heer van het leven kent ons en verlicht ons hart met zijn liefdevolle blik. Elke roeping kan immers enkel maar voortkomen uit het besef en de ervaring van een God die liefde is. Hij kent ons door en door, heeft de haren op ons hoofd geteld. Zo staat het in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 10, vers 30. En heeft voor ieder van ons een unieke weg van heiligheid en dienstbaarheid uitgestippeld. Deze kennis moet echter altijd wederzijds zijn. We worden uitgenodigd om God te leren kennen, door het gebed, het luisteren naar het woord, de sacramenten, het leven van de kerk en de toewijding aan onze broeders en zusters. Net als de jonge Samuel, die 's nachts misschien op onverwachte wijze de stem van de Heer hoorde en die met de hulp van Elia leerde herkennen. Zo moeten ook wij ruimte creëren voor innerlijke stilte, om intuïtief te begrijpen wat de Heer in zijn hart heeft voor ons geluk. En het gaat hier niet om abstracte intellectuele kennis of een geleerde wijsheid, nee. Het gaat om een persoonlijke ontmoeting die het leven verandert. God woont in ons hart. De roeping is een intieme dialoog met Hem, die ons roept, ondanks het soms oorverdovende lawaai van de wereld, en ons uitnodigt om met ware vreugde en vrijgevigheid te antwoorden. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Ga niet buiten jezelf, keer terug in jezelf. De waarheid woont in de innerlijke mens. Ook de heilige Augustinus herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om te leren stilstaan, om ruimte te creëren voor innerlijke stilte, zodat we de stem van Jezus Christus kunnen horen. Dierbare jongeren, luister naar deze stem. Luister naar de stem van de Heer die jullie uitnodigt om een volwaardig, vervuld leven te leiden, door jullie talenten te benutten. En jullie beperkingen en zwakheden aan het glorieuze kruis van Christus vast te nagelen. Kom dus tot stilstand in eucharistische aanbidding. Overdenk ijverig het woord van God om het elke dag te beleven en neem actief en ten volle deel aan het sacramentele en kerkelijke leven. Op deze wijze zult u de Heer leren kennen en in de intimiteit die eigen is aan vriendschap ontdekken hoe u uzelf kunt schenken. Op de weg van het huwelijk, of het priesterschap, of het permanent diaconaat, of in het godgewijde leven, religieus of seculier. Elke roeping is een immense gave voor de kerk en voor wie haar met vreugde ontvangt. De Heer leren kennen betekent vooral leren vertrouwen op Hem en op zijn voorzienigheid, die in elke roeping overvloedig aanwezig is. Uit kennis ontstaat vertrouwen. Een houding die voortkomt uit het geloof en die essentieel is om zowel de roeping te aanvaarden als daarin vol te houden. Het leven blijkt immers een voortdurend vertrouwen in en toevertrouwen aan de Heer te zijn, zelfs wanneer zijn plannen de onze helemaal op hun kop zetten. Laten we denken aan de heilige Jozef, die zich, ondanks het onverwachte mysterie van het moederschap van de maagd, toevertrouwt aan de goddelijke droom en Maria en het kind met een gehoorzaam hart verwelkomt. Jozef van Nazareth is een icoon van totaal vertrouwen in Gods plan. Hij vertrouwt ook wanneer alles om hem heen duisternis en negativiteit lijkt te zijn, wanneer de dingen in de tegenovergestelde richting lijken te gaan dan verwacht. Hij vertrouwt en stelt zich in vertrouwen, zeker van de goedheid en trouw van de Heer. In elke omstandigheid van zijn leven wist Jozef zijn fiat uit te spreken, zoals Maria bij de aankondiging en Jezus in Gethsemane. Zoals het jubeljaar van de hoop ons heeft geleerd, moeten we een standvastig en onwankelbaar vertrouwen in Gods beloften koesteren. Zonder ooit toe te geven aan wanhoop en angsten en onzekerheden overwinnen in de zekerheid dat de verrezene de Heer is van de wereldgeschiedenis en van ons eigen leven. Hij laat ons niet in de steek in de donkerste uren, maar komt al onze duisternis met zijn licht verdrijven. En juist dankzij het licht en de kracht van zijn geest kunnen wij ook door beproevingen en crisis heen onze roeping zien rijpen en steeds meer dezelfde schoonheid weerspiegelen van hem die ons heeft geroepen. Een schoonheid die bestaat uit trouw en vertrouwen, ondanks de wonden en de valpartijen. De roeping is in feite geen statisch eindpunt, maar een dynamisch rijpingsproces, bevorderd door de intimiteit met de Heer. Bij Jezus zijn. De Heilige Geest laten werken in de harten en in de situaties van het leven en alles herlezen in het licht van de ontvangen gave. Dat betekent groeien in de roeping. Net als de wijnstok en de ranken, moet ons hele bestaan een sterke en essentiële band met de Heer vormen, zodat het een steeds vollediger antwoord op zijn roeping wordt, door beproevingen en de noodzakelijke snoei heen. De plaatsen waar Gods wil het meest tot uiting komt en waar we zijn oneindige liefde ervaren, zijn vaak de authentieke en broederlijke banden die we in de loop van ons leven weten te smeden. Hoe kostbaar is het om een goede geestelijke begeleider te hebben die ons begeleidt bij de ontdekking en ontwikkeling van onze roeping? Hoe belangrijk zijn onderscheiding en toetsing in het licht van de Heilige Geest, opdat een roeping zich in al haar schoonheid kan ontplooien? Roeping is dus geen onmiddellijk bezit, iets dat voor eens en altijd gegeven is. Het is veeleer een weg die zich ontwikkelt, net als het menselijke leven, waarin de ontvangen gave niet enkel bewaard moet worden, maar ook gevoed moet worden door een dagelijkse relatie met God, om te kunnen groeien en vrucht te dragen. Dit heeft een grote waarde, omdat het ons hele leven voor die God plaatst die ons bemint en ons laat begrijpen dat niets het resultaat is van een zinloze chaos, maar dat alles juist kan worden ingepast in een weg van antwoord aan de Heer, die een prachtig plan voor ons heeft. Dierbare broeders en zusters, zeer geliefde jongeren, ik moedig jullie aan om jullie persoonlijke relatie met God te koesteren door dagelijks gebed en bezinning op het woord. Sta even stil, luister, vertrouw. Op die manier zal de gave van jullie roeping rijpen, jullie gelukkig maken en overvloedige vruchten voortbrengen voor de kerk en voor de wereld. Mogen de Heilige Maagd Maria, toonbeeld van innerlijke openheid voor de goddelijke gave, en lerares in het gebedsvol luisteren, jullie altijd op deze weg begeleiden. Getekend Paus Leo XIV vanuit het Vaticaan, 16 maart 2026. Wat een prachtige boodschap, naar aanleiding dus van de 63ste Wereldgebedsdag voor Roepingen, die zal plaatsvinden op de vierde zondag van Pasen. Dat ligt nog even in het verschiet natuurlijk. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden en daarna komen we graag bij u terug voor het volgende deel van het programma Radio Vaticaan. Bidden wij in het bijzonder voor roepingen in de kerk.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan zo meteen nog luisteren naar de woorden die de paus heeft uitgesproken tijdens de generale audiëntie van 25 maart. Maar eerst bekijken we enkele cijfergegevens van Monaco. En dan meer bepaald natuurlijk de situatie ook van de kerk aldaar. Want de paus zal op 28 maart gedurende één dag een apostolische reis afleggen per helikopter naar Monaco. Daar zullen we u later zeker nog meer over vertellen. Het gaat natuurlijk over een heel klein landje. Het is een oppervlakte van 2 vierkante kilometer en heeft slechts 38.400 inwoners. Dat maakt een bevolkingsdichtheid van 19 inwoners per vierkante kilometer. Er wonen 31.500 katholieken. Dat maakt 82 katholieken per 100 inwoners. Er is 1 kerkelijk district, 6 parochies, 3 andere pastorale centra en 3.500 katholieken per pastoraal centrum. Er is dus 1 bisschop, 19 diocesane priesters en 8 religieuze priesters. Maakt het totaal dus 27. 3 permanente diakens en 11 geprofeste religieuzen. Verder geen lekenmissionarissen of leden van seculiere instituten, ook geen religieuzen zonder, mannelijke religieuzen zonder priesterwijding, maar wel 45 catechisten en op dit moment 2 seminaristen. Laten wij zeker ook voor de kerk in Monaco bidden. We gaan nog luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 25 maart, het hoogfeest natuurlijk van de aankondiging van de Heer. De paus gaat verder in zijn catechetische reeks over de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, meer bepaald de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dierbare broeders en zusters, een Goedemorgen en van harte welkom. Wij gaan verder met de catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en bespreken de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat we de kerk hebben voorgesteld als het volk van God, gaan wij vandaag in op haar hiërarchische structuur. De katholieke kerk vindt haar fundament in de apostelen, door Christus gewild als leven de pilaren van zijn mystieke lichaam en bezit een hiërarchische dimensie die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van alle leden. Deze heilige orde is permanent gegrondvest op de apostelen als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op zending in de wereld. Aangezien de apostelen geroepen zijn om de heilsleer van de Meester getrouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die tot aan de wederkomst van Christus de kerk blijven heiligen, leiden en onderwijzen, dankzij hun opvolgers in de pastorale zending. Deze apostolische opvolging, gegrondvest in het evangelie en de traditie, wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld De hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder het episcopaat. Het concilie leert dat de hiërarchische structuur geen menselijke constructie is die functioneert voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die tot doel heeft de door Christus aan de apostelen gegeven missie tot het einde der tijden verder te zetten. Het feit dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, nadat in de eerste twee hoofdstukken de eigenlijke essentie van de kerk is beschouwd, impliceert niet dat de hiërarchische constitutie een element is dat pas na het volk van God komt, zoals het decreet ad gentes opmerkt. De apostelen waren tegelijkertijd het zaad van het nieuwe Israël en de oorsprong van de heilige hiërarchie, als gemeenschap van de door het Pasen van Christus verlosten, ingesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te begrijpen, is het raadzaam de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen, waarin de fundamentele structuur van de kerk wordt uiteengezet, die van God de Vader is ontvangen via de Zoon en tot voltooiing is gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden niet de institutionele elementen van de kerk presenteren, zoals het zelfstandig naamwoord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document concentreert zich daarentegen op het ministerieel of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemene priesterschap van de gelovigen, waarbij wordt herinnerd dat deze op elkaar zijn afgestemd, aangezien beide, elk op zijn eigen wijze, deelnemen aan het ene priesterschap van Christus. Het concilie behandelt dus het ambt dat wordt overgedragen aan mannen die bekleed zijn met sacra potestas voor de dienst in de kerk. Het gaat in het bijzonder in op het episcopaat, vervolgens op het presbyteraat en op het diaconaat, als graden van het ene sacrament van de wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie dus de heilige oorsprong van de apostolische bediening in het handelen van Jezus, de goede herder, aangeven. Evenals de interne verhoudingen ervan. Allereerst de bisschoppen. En via hen de priesters en diakens hebben taken, in het Latijn munera, ontvangen, die hen ertoe brengen dienstbaar te zijn aan allen die tot het volk van God behoren, opdat zij vrij en ordelijk hetzelfde doel nastreven en tot het heil komen. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en op doeltreffende wijze aan het collegiale en communale karakter van deze apostolische zending en benadrukt dat het ambt dat de Heer heeft toevertrouwd aan de herders van zijn volk een ware dienst is die in de Heilige Schrift veelzeggend diaconia, dat wil zeggen bediening, wordt genoemd. Het is dan ook begrijpelijk waarom de heilige paus Paulus VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een realiteit voortgekomen uit de liefde van Christus om de ongeschonden en vruchtbare overdracht van de schat aan geloof, voorbeelden, voorschriften en charismatische gaven die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten te volbrengen, te verspreiden en te waarborgen. Dierbare zusters en broeders, laten wij tot de Heer bidden dat Hij zijn kerk dienaren zendt, die vurig zijn in de evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en moedige missionarissen in alle delen van de wereld. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 25 maart. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Binnen enkele dagen dus gaat de Heilige Vader richting Monaco. In een volgende aflevering zullen we u daar zeker verder over berichten. We danken u van ganser harte voor het luisteren. U heeft nog de Vaticaanse hymne van ons te goed en graag tot een volgende keer.